Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. 103 vers 1. U zal worden voorgelezen Psalm 45. Ik herhaal Psalm 45. Na Psalm 45 wordt u een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen en wel artikel 26. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen we nu Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester, om de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eenswaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid. En rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos, de scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neer. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zal uw aangezicht met geschenk smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over het ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Lezen wij nu artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Van de enige voorbidding van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren onze toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden zij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voortbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Enzovoort, insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt hem hier? Terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft om zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde, dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 45, vers 7 en 8. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. De diaconiekerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij de Bijbel en hebben we ook het heilig avondmaal mogen houden. U weet dat het avondmaal door de Heer Jezus is ingesteld en dat het een sacrament van gedurende voeding van zijn volk is. En als we nu allemaal goed hebben opgelet, dan hebben we gehoord dat in dat avondmaal de koning van de kerk zegt: kom. Misschien moet ik dat nog even herhalen. In dat avondmaal en bij dat avondmaal zegt de Heer Jezus: kom. Ik benadruk dat maar even, want velen zijn van gedachten dat er heel veel moeilijke zinnen onthouden moeten worden voordat God de mens bekeert. En nu weet ik wel, dat werk van Gods genade, dat is een groot, diep en ingrijpend werk. Maar er zit hier vanmiddag geen kind voor niks in de kerk. En God die doet het op een hele eenvoudige manier. En God gebruikt daar ook hele eenvoudige middelen voor. Het zou zomaar kunnen dat dat woord kom niet alleen een plek krijgt in ons hart, niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart. En dan komt een zondaar. Ziet u dat God soms maar één woord nodig heeft? En dat wij dus niet op zoek moeten gaan naar kerken waar het een beetje beter of fijner is voor ons, maar dat we op zoek moeten gaan naar waar die woorden van God klinken. Want dan kan God dat gebruiken. Kom. Die roepstem die horen we natuurlijk in de wereld. Kom, zegt de wereld. Ik heb geld, ik heb welvaart, ik heb allemaal mooie spullen. Neem er wat van, maak er plezier mee en leid een fijn leven. Kom. U kent die roepstem misschien wel. U luistert er misschien ook wel elke dag naar. En soms lijkt het ook buitengewoon aangenaam om uw leven te vullen met louter aardse dingen. Je komt het in de krant tegen, je komt het in de wereld tegen, je komt het in de kerk tegen. Dat de grootste inhoud van ons leven, onze auto, ons huis, of ons bankstel is, of noem het maar op, of onze vakantie. Kom, wat geven we toch graag en gauw een goed antwoord op die vraag uit de wereld van kom. Dat doen we allemaal, een dominee, een ouderling, een diaken, een kerklid. Als de wereld zegt komt, dan zijn we wel bereid. We kunnen natuurlijk ook eens even nadenken naar de duivel. Nou, die zegt ook heel wat keren komt in ons leven. De duivel die belooft aan mensen gouden bergen. Hij belooft je bijvoorbeeld heel veel geld of een gouden toekomst. En ik weet niet wat allemaal meer. We hebben allemaal wel eens meer of minder te maken gehad met die leugen van de duivel. Kom, zegt de duivel, luister gerust naar mij. Je mankeert er niks mee en het geeft helemaal niks. De duivel maakt mensen bijvoorbeeld dronken van sterke drank. De duivel maakt mensen dronken van hun aardse genot en noem maar op. Allemaal roepstemmen van de duivel, waar we door onze zondige natuur ook vaak heel makkelijk een antwoord op geven, een positief antwoord. Maar weet één ding, als de duivel komt, zegt, dan liegt hij. En hij voert een mens naar het verderf, naar de hel en naar de rampzaligheid. Dat bedenk ik niet zelf, maar dat staat in de Bijbel. De wereld zegt kom. De duivel zegt kom, en dan zegt vanmiddag tegen Jezus ook kom. En dat is natuurlijk een heel groot wonder, dat God door middel van de Heer Jezus in deze wereld tegen zondige mensen zegt kom. Misschien zegt u, ja dat kan al wel zo zijn, maar ik ben natuurlijk dood in zonden en misdaden en ik kan niet komen. Dat is natuurlijk heel erg. Dat ligt niet aan die zaligmaker die u nodigt. Want hij is ook in staat om u alles te geven wat u nodig heeft. Hij is een almachtige zaligmaker. Maar misschien is het wel zo in uw leven dat u de roepstem hoort, kom tot de bruiloft. En dat de een begint te zeggen, ja, ik ben nou net getrouwd, weet u. En dan wil ik eerst eens wat genieten van mijn huwelijk. En een ander zegt, ik heb nou net een grote investering gedaan in een akker. En ja, als je eigen baas bent en je hebt net een bedrijf, dan moet je daar natuurlijk heel hard voor werken. En dan kun je dus even nog niet naar die roepstem van de koning luisteren. Kom tot de bruiloft. Zeg, waarom kwam u nou niet tot de bruiloft? Waarom hebben we vanmorgen natuurlijk maar een beperkt aantal mensen gezien? En tenslotte nog iets. Als u hier nou gezeten heeft, had u ook een bruiloftskleed? Was het echt het goede bruiloftskleed? Of zat u nou als een bekeerd mens, een zelfvoldaan mens, iemand waar iedereen wel een soort voorbeeld aan kon nemen? Van rechtzinnigheid en van degelijkheid of godsdienstigheid of praatzucht of weet ik wat meer. Voor u was het allemaal vanzelfsprekend misschien dat u hier zat. Vriend, hoe zijt gij hierin gekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. Och, wat is het een onbegrijpelijk wonder als we dat avondmaal mogen hebben en bij de koning op bezoek mogen komen. En als dat kom, gestalte krijgt in ons leven. Wat denkt u? Wat zou dan het belangrijkste? Wat zou dan nummer 1 gaan staan in onze ziel? Sommigen zeggen, nou dan vind je dat fijn. En dan zeg je, ja, ik ben toch wel een beetje meer bekeerd dan iemand anders. En tegenwoordig, en zou dat... En iemand anders zegt, ja, moet u luisteren, ik heb die eens gezien en daar eens naar gekeken. Nee, dat beviel me toch eigenlijk niet zo, want daar heb ik toch wel heel veel last van en zo. Maar dacht u, als je nou met dat bruiloftskleed hier aan de tafel mocht zitten, weet u wat dan het belangrijkste is? Niet uzelf, niet andere mensen. En dan gaat het over de koning van de kerk. En dan is alles wat aan hem is... gans begeerlijk. Nou, dat gaan we nou vanmiddag ook een poosje doen. We wilden u bepalen bij het slot van Hooglied 5. En we lezen nu vanaf het 15e vers het laatste gedeelte, waar de bruid dus een gelovige zegt, zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Dit gaat over de heerlijkheid van Christus. En we letten eerst op de inhoud van die heerlijkheid. En we letten in de tweede plaats op het verlangen naar die heerlijkheid. De inhoud, als de bruid wat samenvattend zegt, zijn gestalte is als de Libanon. En wat er verder volgt, het verlangen, als we in het slot van vers 16 lezen, zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Gemeente, ik heb al een en ander maal verteld dat het Hooglied een allegorie is. Dat ga ik nog niet herhalen wat dat betekent, maar dat weet u. De bruidegom, dat is in het licht van het Nieuwe Testament. De Messias, dat is de Heer Jezus. De bruid, dat is de gelovige. En dan samen met de dochters van Jeruzalem maken die de kerk uit op deze aarde. Het gaat dus in het Hooglied om de gemeenschap tussen de Heer Jezus en zijn volk. Zo lezen wij het Hooglied in het licht van het Nieuwe Testament. Nu is door die dochters van Jeruzalem, dus de gelovigen, aan de bruid gevraagd, wie is dan uw liefste, wie is die bruidegom? Want u bent naar hem op zoek, u heeft hem u heeft hem laten staan. U had hem even niet nodig. En nou bent u naar hem op zoek, want u bent hem door uw eigen schuld kwijtgeraakt. En vertel nou eens, wie is die bruidegom? En dan gaat de dichter van het Hooglied in vers 10 tot met vers 16 wat over de bruidegom zeggen. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij vers 10. Blank en rood en draagt de banier. We zouden natuurlijk ook stil kunnen staan bij vers 11. En dan lezen we in vers 11 zijn hoofd. De bruid begint bovenaan, begint bij het hoofd, daarna de wangen, daarna het lichaam en tenslotte de voeten en de benen waarop de bruidegom staat. En dan lezen we over zijn hoofd is van het fijnste goud. De kanttekenaar wijst op de bedoeling van dat hoofd van het fijnste goud. Dat wijst op zijn hoogheid, zijn onovertroffen waardij. Dat zou ook kunnen wijzen bijvoorbeeld op zijn goddelijkheid en zijn heerlijkheid en de majesteit van het fijnste goud. We lezen in vers 12, ik noem zomaar een paar dingen, u kunt het aan de hand van de kanttekeningen allemaal vinden. Zijn ogen, en met uw ogen, daar kun je zien. En daar wordt nu de bruidegom getekend als de alwetende. Zijn ogen zijn als duivenogen, helder en bewogen met zijn kinderen. De Heer Jezus weet wat er in het leven en in het hart van zijn kinderen omgaat. We hebben net uit onze prachtige belijdenis gehoord dat niemand ons liever heeft van de schepselen in de hemel en op de aarde dan de Heer Jezus Christus. Nou, dat is toch wel een hele diepe gedachte, zou ik denken. Misschien heb u een goed en fijn huwelijk en ben je als man en vrouw nauw aan elkaar verbonden. En nou zegt onze belijdenis dat van de schepselen heeft niemand ons liever dan de Heer Jezus Christus. Ja, de Heer Jezus gaf zijn leven voor zijn schapen. We lezen over zijn wangen. We horen van zijn handen, vers 14. We lezen ook van de schenkelen, daarmee worden de benen en de voeten bedoeld. Dat heeft allemaal een diepere betekenis en we komen dan bij het slot. En dat begint, zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. Wat wordt daar nou mee bedoeld? De Libanon, dat was in Israël bekend, dat was een heel groot gebergte. En dat gebergte was begroeid met cederbomen. Daar werd onder andere de tempel van Salomo van gemaakt. Een indrukwekkend gebergte. En onze kanttekenaar die merkt dan op bij zijn gestalte. Dus zijn persoon is als de Libanon. Dat we dan vooral moeten stilstaan bij drie dingen. Zijn gestalte is als de Libanon. We lezen dan in kanttekening 66, dat is zijn gestalte is heerlijk. In de tweede plaats zijn gestalte is sterk. In de derde plaats zijn gestalte is lieflijk. Dus doordat de dichter dat beeld gebruikt van de bruidegom, zijn gestalte is als de Libanon. Dus de Heer Jezus, die heeft zijn persoon, dat kun je vergelijken met dat machtige, vruchtbare, indrukwekkende gebergte van de Libanon. En zijn gestalte is in de eerste plaats, zo leert onze kanttekening, heerlijk. De heerlijkheid Gods. De majesteit Gods. De indrukwekkende heerlijkheid. De kind van de kribbe. Die lijdende zaligmaker. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Weliswaar veracht. En de onwaardigste onder de mensen. En toch heerlijk. Heerlijk in de eerste plaats. Voor zijn vader. Want hij heeft de wil van de Vader gedaan. Heerlijk voor de engelen. Want de engelen hebben gezongen toen hij daar lag in de kribbe van Bethlehem. Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Heerlijk ook voor de gestorven heiligen in de hemel. Want die volgen het lam, waar het ook heen gaat. Christus die de tekenen van zijn vernedering, bijvoorbeeld zijn doorboorde handen draagt. Dat is het lam in de hemel, waar het ook heen gaat. En die zaligmaker is als de gestalte van de Libanon. Ook voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat een indrukwekkende zaligmaker heeft de kerk des Heren. Hij is bewogen. Hij is gewillig. Hij is de schoonste. Nee, het natuurlijk oog ziet dat niet. Het ontwaakte zondaar is daar nog niet voldoende plaats voor. Maar Gods arme kinderen, die krijgen deze aard zo uitnemend lief. Zijn heerlijkheid blijkt in zijn spreken. Zijn heerlijkheid blijkt in zijn werken. Zijn heerlijkheid blijkt in alles waarin hij ons in de schriften wordt bekendgemaakt. En hij openbaart die heerlijkheid voor verloren zondaren. Is dat nou geen groot wonder? Zijn gestalte is als de Libanon. Uitverkoren, dus zoals de sedes, die vruchtbare sedes daar zijn. Zijn gestalte is niet alleen heerlijk, maar we lezen in kanttekening 66 ook dat zijn gestalte sterk is. Die Libanon, dat was een heel indrukwekkend bergmassief. Je had natuurlijk Tabor en Hermon, ook andere bergen, maar de Libanon, dat was echt het allermachtigste bergmassief voor een Israëliet in die dagen. Dat wijst op zijn enorme kracht en zijn indrukwekkende majesteit. U bent misschien ook wel eens in een berglandschap geweest. Bijvoorbeeld in Zwitserland, in Wallis, daar heb je die hoge bergen. Of de Mont Blanc in Noord-Frankrijk. Dat zijn indrukwekkende rotsmassieven. Hier hebben we een indrukwekkende berg. En dan begroeid met ceders. Deze heilandgemeente. Hij laat niet na een grote indruk te maken. Weet u wie er bang voor is? De duivel. Oh, wat heeft hij geprobeerd om de komst van deze zaligmaker tegen te houden. In de heilsgeschiedenis. Hij heeft de farao van Egypte opgestookt. Hij heeft Atalia opgestookt. Hij heeft Haman opgestookt. Om alles heeft hij in het werk gesteld om te voorkomen dat deze held bij wie hulp is besteld er zou komen. Het is hem niet gelukt. Tijdens een omwandeling op aarde heeft de duivel, ik bedoel dat heel eerbiedig, alles geprobeerd om deze zaligmaker tot struikelen te brengen. Het is hem niet gelukt. Hij is de Almachtige. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Kijk naar de Libanon. Die indrukwekkende bergen die de eeuwen verduren. Zo is onze zaligmaker. Hij heeft maar te spreken en het is er. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. Zijn gestalte is als de Libanon. Heerlijk. Sterk en tenslotte lieflijk. Ja, daar groeiden die cederbomen op de Libanon. En zeker als je dan in het voorjaar door een bos loopt, je ziet die bomen weer opengaan. Wat geeft dat een heerlijke reuk. Wat geeft dat een heerlijke indruk van Gods majestueuze en machtige schepping. Een plantje wat gaat bloeien. De knoppen die weer uitlopen, de bloemen die weer groeien. Zijn gestalte is als de Libanon. Gemeente, wat is er in deze Christus, die bruidegom? Wat al heerlijkheid en lieflijkheid te ontdekken. Zouden we moeten wijzen op zijn bewogenheid met mensen. Hij is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om der mensen zielen te behouden. Zouden we moeten wijzen op zijn omgang tot met de kleine kinderen toe. De Heer Jezus heeft gezegd: laat de kleine kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Zouden we moeten spreken over zijn opdracht aan de discipelen, om nou tot in de heggen en in de sterren uit te gaan en goed te spreken van deze heiland voor zondige en slechte mensen. Zouden we moeten spreken hoe hij zelfs de hoeren en de tollenaren heeft ontvangen en heeft tenslotte, het werd lelijk bedoeld, maar het was ook echt waar, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Gemeente, wat is deze zaligmaker in heel zijn optreden? Een liefelijke zaligmaker. Wat is het erg als we hem door onze eigen wijsheid, door onze gearriveerdheid, door gebrek aan ontdekkend licht in ons leven niet nodig hebben. Wat is het erg als we wel gedoopt zijn, wel in de Bijbel lezen, maar vaak zo rustig, zo koud en onbewogen kunnen verder leven. De bruidskerk die zegt tegen de dochters van Jeruzalem: zijn gestalte is als de Libanon. En zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Wat zou dat nou weer betekenen? We hebben nu even iets genoemd van zijn gestalte. En welke gedachten vanuit de kanttekeningen op de Statenvertaling ons worden aangereikt. Wat betekent nou zijn gehemelte? Is enkel zoetigheid. Het gehemel, dat weet je, het is je mond, dat is het bovenste gedeelte van je mond. Met je gehemelte, daar kun je mee spreken. En wat zegt nou deze zaligmaker? Ja, hij heeft ook ernstig gewaarschuwd. Het wee heeft ook van zijn mond geklonken, richting de fariseeën en de schriftgeleerden. De ernstigste vermaningen zijn dat in de Bijbel. Die komen uit de mond van deze heiland. Deze heiland heeft ook geweend over Jeruzalem. En deze heiland heeft ook tegen Herodes gezegd: die vos. Dus dat is ook waar. Niet alles wat de Heer Jezus zegt was liefelijk. Hij heeft ook ernstig gewaarschuwd. En Johannes de Doper heeft zelfs gezegd: wiens wan in zijn hand is, en er zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Maar nu gaat het over de bruidegom in zijn relatie tot zijn bruidskerk. En ook daarin moet ik weer zeggen, zijn er soms momenten en ogenblikken dat de bruidegom vertrekt en dat het stil is. U kunt het in hoofdstuk 5 lezen. Als de bruid zorgeloos is, als de bruid te lui is om van dat bed van zorgeloosheid af te komen, dan gaat de bruidegom weg. Dan wordt de geloofsgemeenschap verbroken, niet door de zaligmaker, maar door de kinderen Gods. En dan komen er hele droevige tijden. Misschien kent u daar wel wat van. Ik zocht hem. Maar ik vond hem niet. Dan wordt het stil van binnen. Dan wordt het stil in de kerk. Dan wordt het stil als je de Bijbel leest. En nog eens leest. Dan word je ook stil in de omgang met een ander. Ja, sommige mensen beginnen dan wel druk te praten, maar het heeft verder weinig inhoud. Dan heeft die zaligmaker ons verlaten. En dat is heel erg. Daar moeten we natuurlijk diep over nadenken. Dan krijgen we ook nog wel eens bezoek van een wachter. Nou, die slaat er wel op los. En die mishandelt de bruid. De wachters, daar staan niet veel goede dingen van in het Hooglied. En die dochters die vragen, vertel me toch eens wat van die bruidegom. En zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Kijk, daar weet die bruidskerk nu ook van, hè. Dat die koning hen kwam op te zoeken. Dat die koning hen kwam na te wandelen. En dat die koning is gaan spreken in hun leven. Dat zullen ze nooit vergeten, gemeente, dacht u. Dat Zacchaeus het was vergeten. Toen de Heer Jezus tegen hem zei, Zacchaeus, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Dacht u dat Saulus van Tarsus het ooit is vergeten? Toen die koning voor het eerst verscheen in zijn leven en zei, Saul, Saul, wat vervolg aan mij? Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Dacht u dat Johannes het is vergeten toen de heiland hem aankeek en tegen hem zei, kom en zie. En de Emmausgangers zijn het ook niet vergeten. De kamerling is het ook niet vergeten. Dat Filippus dat woord ging uitleggen. En Thomas is het ook niet vergeten. Dat de Heer bij hem kwam en zei, breng hier je hand en leg hem in mijn voeten, in mijn handen. En toen zei Thomas, mijn Heer en mijn God. Dat is nou voor het eerst nodig. En dat blijft nodig, gemeente. Hoe doet de Heer dat dan? Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Hoe komt nou die vertroostende, die bemoedigende, die onderwijzende taak van de middelaar? Hoe krijgt hij nou handen en voeten in het leven van de kerk des Heeren? Misschien zegt u, dat vind ik nou zo moeilijk. Daar begrijp ik nou zo weinig van. Nou, ik zou zeggen, dan moet u getrouw naar de kerk komen, want daar krijgt u daar onderwijs in. Dan moet u ook af en toe eens u wat verdiepen, bijvoorbeeld in de catechismes en in onze belijdenis, want daar staat dat ook allemaal in. En weet u wat u dan ook vooral moet doen? In de eerste plaats moet u dan het middel wat God heeft gegeven getrouw overdenken. Luther zegt bemediteren, meditatio noemt hij dat. En dat we dat woord nou elke dag nodig hebben. Want dat is het middel dat de Heer gebruikt om zijn kerk en om zijn volk te onderwijzen. Ik weet niet of u ook wel eens wat krijgt uit de hemel. Dat er ook wel eens wat uit die Bijbel blijft haken in uw ziel. Misschien gisteren. Of eergisteren, of 2 weken terug, of 5 weken terug, ik weet dat niet. Daarin is de Heilige Geest helemaal vrij. En dat kan onderwijzend zijn. Dat kan bemoedigend of bestraffend zijn. Maar in ieder geval, u moet dat middel veel en goed gebruiken. Ik bedoel niet dat u bijvoorbeeld, ik bedoel dat ook weer eerbiedig, nou moet proberen Psalm 119 in 1 uur door te lezen. Dat kan wel ongeveer. Maar dan bent u meer aan het bestuderen. Maar dat u die woorden van de schrift nou eens neemt en dat als het ware opeet. Dat dat meegaat als u slaapt, meegaat als u in de auto zit, meegaat als u de week weer ingaat, meegaat als u bidt, meegaat als u een gesprek heeft met iemand anders. Kom natuurlijk ook wel eens bij andere kerkenraden en ik moet ook wel eens mensen en zo. En dan vraag je zomaar eens een beetje argeloos voor je neus weg. is er zondag hier nog gepreekt? Ja, er is hier zondag gepreekt. Nou, dat is fijn. En waarover is het dan gepreekt? Ja, er werd gepreekt. Ja, het was catechismus. Ja. Ja, welke zondag? Ja, ja. Ja, dat is nou toch wel een moeilijk. En is er ook nog een tekst uit de Bijbel bepreekt? Ja, ja. Nou, dat is wel bepreekt, ja. Maar waar ging het nou toch over? Jij het nog? Voelt u hoe mis dat is, gemeente? Want daarvoor zitten we nou net niet in de kerk. We zitten hier niet in de kerk om een soort portie godsdienst mee te nemen en te zeggen, gelukkig, het is weer voorbij. We zitten hier in de kerk om dat woord te horen. En dat vanavond mee te nemen in onze gebeden. Mee te nemen in onze gesprekken. Mee te nemen in ons denken. En als iemand vraagt, waar heeft de dominee nou zondag over gepreekt? Hij zegt, ja, dat ging over Hooglied 5. En dan zegt die dichter, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zou je zomaar kunnen onthouden, toch? Of wat we vorige week hebben bepreekt. Of 14 dagen terug, op eerste, tweede Pinksterdag. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. A, dat woord en B. Dat woord, ja, ik werk het wat uit, zodat het ook voor ons allemaal wat handen en voeten krijgt. Hoe die grote bruidegom nou werkt in het leven van zijn kerk en van zijn kinderen. Dat woord dan ook niet alleen een plekje krijgt in ons hoofd, maar dat het door goddelijke genade en door de geest ook haakt in ons hart. Wat denk je nou dat er gebeurt als dat woord, wat we horen en waar we over nadenken, dat doordringt zomaar in ons hart? Wat denk je? Denk je dat hij dan vanavond weer vergeten ben of zo? Nee hoor. Kolbrugge zegt, dan gaat het erin. Ja, dat is wel eenvoudig. Dan gaat het erin. Wat betekent dan dat het erin gaat? Nou, dan raakt u ontroerd, laat ik dat zo maar zeggen. Raakt u ook verwonderd. En zegt u, Heer, nou ben u zo'n grote God. Wil u dat nou echt zeggen tegen zo'n zondig mens als ik ben? Dan gaat u er nog eens naar kijken. En dat is net of Filippus bij u op de wagen gaat zitten. En zegt u, verstaat u nou ook hetgeen u leest? En dan zou ik zo kunnen, als mij niet iemand onderricht. En dan begint Filippus zijn mond open te doen en verkondigde hem Jezus. En toen begon het daar toch te branden in het hart van die kameling. Toen liepen de tranen over zijn wangen. Kun je gerust van op aan. Dat nou die knecht van God. Dat nou die gekomen zaligmaker is om zondige, arme, verloren mensen te redden. En dat hij dat nou doet door zijn woord en door zijn geest. Paulus zegt, deze geest getuig met onze geest. Dan doet dat woord kracht, snap u? Dan kun je dus soms 's nachts mee wakker worden. Dan raak je daar ontroerd en dan raak je daar ook van ondersteboven. Ik zeg het nou een beetje gewoontjes, maar gemeente, dat woord, dat is natuurlijk, je moet het bestuderen, maar dat het nou kracht doet. Dat is bij de Emmausgangers, dat is bij Thomas. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En dan is alles wat aan hem is, gans begeerlijk. Zijn persoon, zijn woorden, zijn naturen. Nou, je kent het wel van dominee Heldenbroek. En dan schrijft Paulus in Filippenzen 3. En dat is de les die de Heer leert aan al zijn kinderen. opdat ik hem kenne. Nou, dat is hier op aarde maar een klein beetje. En daarin is ook nog veel gebrek en veel hapering. En dat wordt nou in de hemel volkomen. Kennis, dat betekent dus een relatie met deze heiland. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Nou, dat wilde ik dan maar als mijn eerste gedachte even noemen. In het licht van het avondmaal gaat om die gezegende heiland. Dat we die woorden mogen verstaan. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan gaan we nu naar onze tweede gedachte. Dat is dat verlangen naar deze middelaar en naar deze zaligmaker. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we op Psalm 51, het 8e vers. 51 vers 8. Grootheid van de bruidegom en het verlangen naar de bruidegom. En dan sluit Hooglied 5 af met de woorden: zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Het lijkt een beetje op het slot van vers 4, waar de bruid zegt dat, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vrucht. Dus die dochters die zeggen, wie is uw liefde? En dan zegt de bruid allerlei grote dingen, heerlijke dingen van de Heer Jezus. En dan tenslotte sluit ze af met haar verlangen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Er is nog niemand anders op de aarde waar mijn hart meer naar uitgaat dan naar deze heiland. En dan gaan we dat verlangen even wat typeren. In de eerste plaats die woorden mijn, maar dat ga ik nou niet allemaal weer herhalen, want dat hebben we op Tweede Pinksterdag gedaan. Dat wijst op een gelovig verlangen. Die woorden mijn in de Bijbel, dat zijn bezittelijke voornaamwoorden. En die willen ons bekendmaken dat de bruidskerk daar dus persoonlijk deel aan heeft. En u weet, hoe weet ik nou dat de Heer dit mijn zaligmaker is, dat mijn zonden zijn vergeven en dat het in de hemel mag komen? Nou, we hebben net uit onze belijdenis gehoord dat nou de gerechtigheid van Christus de onze wordt door het geloof. Door het geloof. Dat leert ons de apostel Paulus ook in de Romeinenbrief. En het is ook erg belangrijk dat we dat voortdurend onderstrepen. Dus niet door geboorte of niet door godsdienstige gesprekken of een bepaald ambt of iets dergelijks. Want kijk, Biliam ging ook niet naar de hemel. En dat geloof dat wordt geschonken en dat geloof dat moet ook worden beoefend. En dat is de Heilige Geest voor nodig, voor de geloofsoefeningen. En dat dat geloof wat de Heer schenkt ook elke keer weer opnieuw vernieuwd mag worden, gaat functioneren. Nou, dat heb ik nu, ga ik niet verder uitwerken, maar wat heeft dan die bruid in die bruidegom gezien en waarom is dat verlangen nu zo groot? Het is een gelovig verlangen. Het is ook een heel opmerkelijk verlangen in die zin, de woorden die ze gebruikt. Zulkeen is mijn liefste. Ik heb al eerder gezegd, mijn geliefde, mag ik het ook vertalen. Maar dat is dus overtreffende trap, zoals dat vertaalt. En dat is dus de enige, de meest belangrijke. En waarom wordt nou die bruidegom de liefste genoemd? Nou, gemeente, omdat in zijn innige gemeenschap en in de innige omgang met hem, want dat is natuurlijk de geliefde. Waarom noem je iemand je geliefde? Omdat je een innerlijke omgang met zo iemand hebt. Omdat je je innerlijk op zo iemand betrokken voelt. En dat is een geliefde. En daarom heb je dat ook in een huwelijk. Hè? Dat is een innerlijk verlangen. En dan de bruidskerk die zegt dat innerlijke verlangen, dat gemeenschap, de liefste. Ja, want daarin wordt bijvoorbeeld vrede gesmaakt. Vrede door het bloed des kruises. Daarna wordt ook troost ondervonden. Er zijn een heleboel mensen en die zijn wel eens wat getroost en die zijn wel eens wat bemoedigd. En dan, ja, dan denk je van, nou, dan zal er wel iets komen. En dan zegt ja, want mijn hart werd verklaard en die nam het ook van me over en die zei het. En dat vond ik allemaal zo bemoedigend en dat vond ik nou zo fijn en zo. En ja, dat is ook fijn in de kerk. Het is dan, ja, dat moet dan fijn zijn en aangenaam zijn en nuttig zijn. En ga ik dat nou allemaal afkeuren? Nee, gemeent. Tuurlijk niet. Het is best goed als je af en toe eens mag merken. Die dingen die in de Bijbel staan om terug te vinden zijn in je eigen hart. Maar kun je daar nou mee sterven? Kun je daar God nou mee ontmoeten? Kunnen we daar nou op gaan leunen en steunen? Ik hoop dat u merkt, dan ligt het toch een tikkie anders. Want je gaat toch echt niet als dominee sterven. Je gaat ook niet als iemand sterven die zegt, ja, ik heb dit wel ondervonden en dat ondervonden. Daar kom je de hemel toch echt niet mee binnen. Je komt trouwens ook niet met avondmaal hang je hemel binnen. Want avondmaal hang is een teken. En weet u wat nou, liefste, mijn liefste. Ja, dat is nou het enige waar je maar vertrouwen in hebt. Waar je jou verbonden voelt. Die innerlijke geloofsvereniging. En dat leunen en steunen op hem. Die onze vrede is, zegt Paulus. En keer op keer herhaalt Paulus dat in zijn brieven. In Christus. De zaligmaker, de enige, de volkomen heilige. Kijk, wat wil ik daar nou mee zeggen, gemeente? De kerk des Heeren houdt er tenslotte maar één over, en dat is de Heer Jezus. En al het andere hebben ze tenslotte niks mee. Hebben u dat ook wel eens ervaren? Is dat ook wel eens werkelijkheid geworden in uw leven? Dat alles je uit handen viel. En dat je je naaktheid en je schamelheid op de wereld. En dat er in die daarheid en in die daarheid. En er maar één opstond en zei: ziet, die ben ik. Dat leert de Heer zijn kinderen. dan wordt hij de liefste. Dan gaat hij schitteren. Het is de schoonste van alle mensenkinderen. Dan raak je helemaal vervuld van hem. En dat noemt de Bijbel dan ook dat leunen en steunen op die volmaakte gerechtigheid. Om daarmee verzadigd te mogen worden ten eeuwige leven. En in de tweede plaats, ja, zulk een is mijn vriend. Ja, is dat nou een correctie van dat liefste? Nee, is een aanvulling. Dat liefste, dat wijst op die diepe innerlijke betrekking. Wat een vriend. Nou, je hebt allemaal misschien wel een vriend of zo, de een wat meer, de ander wat minder. En met een vriend, daar praat je mee. Met een vriend, daar heb je omgang mee. En die helpen elkaar natuurlijk en zo. En voor vrienden, daar, ja, daar leef je mee samen. Niet als met een liefste, maar met een vriend. Wat betekent dat nou dat de bruidskerk zegt, hij is mijn vriend? Nou, dat betekent dat die bruid een verlangen heeft om nou geheel in gehoorzaamheid aan die bruidegom te leven. Met vrienden zit je natuurlijk geen ruzie te maken. Vrienden, daar probeer je in vrede te leven. Dat kenmerkt ook een vriendschap voor van David en Jonathan. En wat is dan, ja, als die bruidskerk dat hij zegt, mijn liefste betekent die innerlijke verbinding. En hij is mijn vriend. Dat betekent dat ik nu op hem wil gaan lijken. Dat ik mijn leven wil richten op deze bruidegom. En dat ik nu in alles hem wil gehoorzamen, naar hem wil leven. Dan hebt u die bede, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat is natuurlijk ook wel heel gepast bij dat avondmaal. En dat vinden we ook duidelijk terug voortdurend in de brieven van de apostel Paulus. Paulus zegt bijvoorbeeld, en dat klinkt heel pretentieus, wees mijn navolger, zegt hij de gemeente van Korinthe. Hij zegt, mensen in Korinthe, u moet mij navolgen. Nou, wat zou u denken als ik dat zou zeggen? Wees mijn navolger. En dan schrijft Paulus erachteraan, zoals ik een navolger ben van Christus. Dus u moet aan mij een voorbeeld nemen zoals ik Christus navolg. En zo moet u ook Christus volgen. Dat staat echt in de Bijbel. En teksten waar je zo wel eens een poosje naar kijkt. En denk je, tjonge, die apostel heeft dat zo wel gezegd. En de Heilige Geest heeft dat zo opgeschreven. En Paulus was dus in dit opzicht een voorbeeld voor de gelovigen. In gehoorzaamheid. In liefde, in afhankelijkheid van zijn koning. Nou, zulk een is mijn vriend. En daar heb ik nou omgang mee. Wees mijn navolgers gelijk ik van Christus. En dan vervolgens wordt er nog even genoemd. Die dochteren van Jeruzalem. Ja, de bruid die uit dat verlangen. En dat verlangen dat is nu ook het onderdeel van de hele kerk. Want ik heb net al gezegd, de kerk bestaat uit de bruid en de dochters van Jeruzalem. En de bruid die zegt dit, zodat ook die dochters van Jeruzalem naar die heiland en naar die bruidegom gaan verlangen. En dat die bruidegom ook de hoogste plaats mag krijgen in hun leven. Nu gaan we eindigen en het is bijna tijd. U weet, we willen altijd nog een wat gemoedelijk en toepasselijk woord spreken bij het avondmaal. In de eerste plaats wil ik een toepasselijk woord spreken voor de onbekeerde mensen. Ja, misschien bent u zorgeloos, misschien bent u ook wel serieus, maar nog onbekeerd. En als u van de week komt te sterven, dan is het niet goed. Dat is natuurlijk een buitengewoon ernstige situatie. En ik moet u daarvoor waarschuwen. Dat doe ik met aandrang, zoals de apostel Paulus dat heeft gedaan. Want hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. laat ik het dus zo zeggen, u moet niet blijven zitten. Echt, Bunyan die zegt dat in de christenreis, die christen die vlucht de stad des verderfs uit en die begon na te denken. Hetzelfde weer bij hopende, als die zijn weg verklaard, hij begon met na te denken. En ik zou dat tegen u allemaal willen zeggen, denk er nou toch eens over na. Hoe het nou zou gaan, als u van de week een ongeluk krijgt, dodelijk ongeluk. En schrijf u dan maar op een briefje, wat ik bij uw graf moet zeggen. Hier ligt nu een man. Hier gaan we een vrouw begraven, die door God werd gedood. Die door de Heer Jezus werd nagewandeld. Maar die zijn hele leven nee heeft gezegd en nu dus terecht gekomen is in de plaats van de eeuwige rampzaligheid. Wil u dat even opschrijven op een briefje? Zodat ik dat gewoon uit uw eigen hand kan oplezen. Ik zeg dat niet om u heel erg in de hoek te duwen. Maar het zou best eens belangrijk kunnen zijn dat u eens bang werd. Want er zijn mensen die zijn nooit bang. Nou, die zouden best eens bang mogen worden. Dat het niet goed afloopt in hun leven. En dat ze misschien al heel spoedig voor de grote rechter staan. En dan zegt God, wat heb u nu met al die moeite die ik in uw leven heb besteed gedaan? Gemeente, wees eerlijk met uw ziel. Ga ook niet naar andere mensen kijken, want dat is een vermoeiende en een voor uw ziel zeer schadelijke werkzaamheid. Richt u maar veel op uzelf en vraag of de Heere u door zijn genade de goede weg wil leren. Mag ik in de tweede plaats ook iets zeggen tegen bekommerde en ontwaakte en aangevochten zielen. Misschien hebt u hier vanmorgen wel in de kerk gezeten. Misschien had u wel een diep verlangen om ook aan die tafel te mogen deelnemen. Misschien hebt u dat niet gedurfd vanwege de grootheid van de zaak. Misschien is dat ook wel een grote duisternis in uw leven. Dat u die zaligmaker niet kent. En dat u daar nou elke dag mee worstelt. En dat u daar nou elke dag mee wakker wordt. En dat u nou ook vanavond in de kerk zit en zegt, Heer, zou u nou ook naar mij willen omzien? Ja, ik vind dat eigenlijk best wel belangrijk dat u dat weet. En nou zit ik een beetje, kijk, want een mens is natuurlijk buitengewoon arglistig. En weet u wat hij nou zo gauw gaat doen? Nou gaat hij van dit soort dingen een beetje zijn bekering maken. Dan zegt hij, ja, ik ben toch wel een beetje meer serieus dan andere mensen. En tegenwoordig met al die oppervlakkige godsdienst en ze hollen maar naar dat avondmaal en dat doe ik nou niet. En weet u wie er dan zit te knikken? De duivel. Die vindt dat prachtig, gemeente. Dat u op die manier uzelf een beetje in de weg staat. En ik zeg dat niet uit hardheid. Maar wees wel eerlijk met uzelf. En waar moet het nou terecht? En waar moet u nu, ja, waar moet het nou naartoe? Het moet naar die koning toe. En dat hij nou zo groot is. Dat hij zo'n smerige boef als u bent wil zalig maken. Daar moet het naartoe. Het moet er niet naartoe dat u zegt, ik heb eens dit en, ik heb, en dan bouwt u wat op zo bij elkaar. En dan tenslotte de eindsom is, misschien ga ik toch nog wel naar de hemel. Zo werkt het niet, gemeente. Weet u wat de Heer doet? Hij geeft u eens een duw. Hij prikt eens in uw geweten. U hoort eens wat in de kerk. Soms ben je bang, soms ben je bemoedigd. Maar weet u, de Heilige Geest werkt maar op één ding aan. Die zal mij verheerlijken. En gemeente jong en oud, u bent misschien bekommerd. U loopt soms helemaal in uw ongeluk op de aarde. Maar als dat echt is, dan maakt u daar niet uw bekering van. En zo, Heere, als ik nou moet opschrijven wat er op mijn graf moet worden gezegd, kan ik alleen maar opschrijven dat ik de grootste misdadiger ben van heel de wereld. En dat ik dat volledig verdient heb. En dat ik die zaligmaker nou maar heb laten staan in mijn leven. Dan komt hij vanmiddag nog eens bij u. Hij toont zijn doorboorde handen. Hij laat zien dat zijn gestalte gans begeerlijk is. Dat zijn gehemelde enkel zoetigheid is. En dat hij nou volkomen gewillig is. Om zo'n mens als u nog zalig te maken. Daar kwam hij nou voor naar de hemel. En weet u wat nou een glimp van zijn liefde is? Dat u hem mag aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En zo jubelen de kerken. Hij is de zaligmaker. Wat zou dat nou heerlijk zijn. Als u die persoon misschien van verre. Misschien in een ogenblik eens mocht aanschouwen. Nou, dan hebt u de komende 3 maanden veel werk hoor. Want dan is die koning er niet mee tevreden dat u zegt van tjonge jonge wat. Nee, dan wil hij u ook aan die tafel zien. En dan zult u de koning groot maken. Omdat nou zo'n goddeloze zaligheid. Ken u dat leven? Ken u die worsteling? Ik ga nog even naar Gods volk, want het is al tijd. Hoe hebben u nou gezeten, of in de bank gezeten, dat weet ik allemaal niet. Hebben u die koning dan nog weer mogen aanschouwen? En hoe ouder die wordt, des te meer valt er weg. En er blijft tenslotte maar 1 ding over, hè? Dat weet u toch. Die persoon van de middelaar. En gemeente, jong, oud, we hebben allemaal debatten en discussies en weet ik wat allemaal mee. Als ik ga sterven, dan hoop ik maar 1 ding te doen. Hoop mijn ellendige leven neer te leggen. Aan de voeten van het lam. En de koning van de kerk. En dan hoop ik alleen maar te leunen en te steunen op hem. Die de schoonste is van alle mensenkinderen. En dat is de hemel op aarde hoor. Als die koning wordt omhelst door het waarachtige geloof. En als we door alles heen mogen zien op hem die nu gekomen is om het verlorene te zoeken. En tenslotte, ja, geen bruiloftskleed. Dat kan ook, hè. Lees het maar na in Matthäus 22. Ja, dat kan. Geen bruiloftskleed. Iemand zei me dat, dominee, wij staan nou ook eens op dat er ook mensen zijn zonder bruiloftskleed. Nou, dat kan. En dan denk ik nog aan wat ik jaren geleden in Rotterdam eens een dominee hoorde zeggen. En dat liep ik nog in mijn ongeluk over de wereld. En die zei, ja, geen bruiloftskleed. En dat was een enorme slag in mijn ziel toen. Daar rekent God mee af. En zo kom ik naar huis. Heb u dat ook wel eens? Daar rekent God mee af. En daar gaan we niet mee eindigen. Maar we gaan eindigen in dat lam. Hè? Dat lam wat in de hemel is. Het lam wat zal worden gevolgd. En die zaligmaker die nou de schoonste is voor alle mensen, kinderen. Hij is nou de heiland van zijn arm, ellendig, schuldig zondaarsvolk. Om ervoor eeuwig zalig en voor eeuwige koning te zijn, omdat ze zullen zingen, het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, zo bracht u ons zomaar een ogenblikje samen in dit uur van nabetrachting. Dank dat we dat zo samen hebben mogen overdenken. Geef dat het voedsel nog wat mee mag gaan naar huis. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heere, zou u dat willen zegenen. En dat het plaats zou mogen komen voor hem die toch te kennen het eeuwige leven is. Dank ook voor wat u gaf. Wees met ons in het verder van deze week. Breid zo uw vleugelen over het ieder van ons uit. Gedenk ons in rouw. Ondersteun ons in ziekte. Bewaar ons voor de zonde. We bidden het uit genade. Om Christus wil. Amen. Slotzang, gemeente 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. En wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.